Wij gaan vanavond weer terug naar Romeinen hoofdstuk 5, waar wij ergens gebleven waren, ik weet niet meer waar. Maar dat geeft niet, want dan kan ik fijn weer de draad opnemen bij vers 12, toch of niet? Dat slecht begrepen vers, omstreden vers, dat aangehaald wordt in verband met de zogenoemde erfzonde, die daar inderdaad geleerd wordt, maar dan toch op een andere manier dan gedacht wordt dikwijls. Het is een lange zin, heb ik u vorige keer ook gezegd. Het zijn allemaal tussenzinnen, het is misschien wat lastig, maar het is een eenvoudig idee daar. Namelijk dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en daarmee de dood. Wie zonder zal sterven, toch? En inderdaad, de dood is tot alle mensen tot op heden doorgegaan. Het is geen hoopvolle gedachte voor degenen die nog leven, want dat betekent dat er vroeg of laat een eind aan komt. En daaruit volgt, want dat is de echte betekenis van wat vertaald is met in welken. In welke, dat is een vertaling die echt bedoeld is om te zeggen dat alle mensen in Adam gezondigd hebben. In welke slaat dan op Adam. Maar het is veel algemener. Wat er feitelijk staat is dat uit het voorgaande volgt dat allen gezondigd hebben. Ik heb u gezegd dat eb ho, voor de goede orde, eb ho of eb ho, dat is Grieks. En het wordt gevolgd door een dativus, dat is een naamvalsvorm en niet een ziekte. Zal ik u ook wel gezegd hebben, dativus. Ja. En dan heeft het de betekenis van opstapeling, heet dat. Dat haal ik gewoon uit het woordenboek waar dat staat. Dan betekent het gewoon opstapeling. En dus is het daarop volgt of daaruit volgt, uit het voorgaande, volgt vanzelfsprekend dit. Dat allen gezondigd hebben. Maar dan moet je vervolgens vaststellen dat het zondigen voortkomt, voor zover wij weten en voor zover ons in de Bijbel geleerd wordt, het zondigen, het doen daarvan, het zondigen, komt voort uit het feit dat men een zondaar is. En niet andersom. Oké, hoe komt het dan dat men het andersom denkt? Omdat men zich onder de wet plaatst, die zegt doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. En daarmee suggereert men dat het mogelijk is om niet meer te zondigen. En voor dat doel ontkent men dan ook de zondige natuur van de mens. Zo van de zonde kan onderdrukt worden. Het zondigen bedoelt men, kan onderdrukt worden. Ik weet niet of het nog, volgens mij bestaat het nog. De een of andere groepering die men aanduidt als Noorse broeders. Het is geen officiële naam, maar het is. En die leren dus dat de zondige natuur eigenlijk niet bestaat en dat het zondige van de mens kan onderdrukt worden. Ze doen hun best om echt niet meer te zondigen. Het probleem is dat je dan toch een wet nodig hebt die bepaalt of iets zondig is of niet, zodat je alsnog onder de wet leeft. En daarmee weer de zonde activeert. Het gaat niet werken, het is een heel trieste bedoeling. En ze zeggen dus dat hier niet staat dat de mens van nature een zondaar is. Nou, strikt genomen, dat staat er ook niet. Er staat letterlijk namelijk dat alle mensen gezondigd hebben, want alle mensen sterven tot op heden. En dat wordt geconcludeerd dus, daar wordt dus geconcludeerd dat alle mensen van nature zondaren zijn. Dat dat een natuur is, want daarom sterven ook degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Vers 14 citeerde ik nu, Dus twee versen verder. O kinderen die nog nooit gezondigd hebben. Die überhaupt nog niks gedaan hebben, bedoel ik maar. Overlijden. Er is dus in de grond en fundamenteel iets mis. En dat heet in de Bijbel niet erfzonde, dat heet zonde. Wij duiden het aan als erfzonde om nadrukkelijker dan de Bijbel het doet, onderscheid te maken tussen de zondige natuur en de zondige daden van de mens, want die heten ook één zonde, twee zonden, legio, zonden enzovoorts. Maar als het woord zonde, zelfstandig naamwoord, in het enkelvoud gebruikt wordt in de Bijbel, dan heeft het zelfs drie verschillende toepassingen. De ene is de algemene, een zonde en nog een zonde en wat het maar was. En dat is algemeen, zondige daden. Er is een specifieke zonde die met datzelfde woord wordt aangeduid. Dat is die van ongeloof. Heb je dat? Er is er maar één. Ik heb uitdrukkelijk geleerd dat de mens verloren gaat, maar vanwege één zonde. Dat is die van ongeloof. Want het Lam Gods heeft toch de zonden der wereld weggenomen. Nee, alverzoening leert dat daarom alle mensen behouden worden. Maar het is niet zo. Men gaat verloren op grond van ongeloof. En men wordt behouden op grond van geloof. Er is dus maar één zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. In welke betekenis van de term dan ook. Dus één zonde. En voor de rest, zonde in de enkelvoud is de zondige natuur. Er staat bijvoorbeeld in één bladzijde verder, geloof ik. Ja, in hoofdstuk 6 vers 7... Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. De vraag is, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Van welke zonde? Zondige natuur. Dat kan niet anders. Ik bedoel, iemand die dood is, heeft geen zondige natuur. Hij heeft sowieso niks trouwens, maar ook geen zondige natuur. Toch? Dat is het probleem niet meer. Maar zolang wij leven, woont de zonde in. Hoe zeg je dat? Is zonde een van onze eigenschappen? Eigenlijk is het gewoon de Matt van Murphy, die officieel zegt: alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is de enige echte officiële, zogenaamde Wet van Murphy. En het gaat ook mis, want het kan misgaan. En dus gaat het mis vroeg of laat. En mis is zonde. Dat is het woord, dat is wat het betekent in het Nederlands en in al die andere talen. Dat is wat het is. En hier wordt dus wel degelijk in Romeinen 5 gesproken over de zondige natuur. Heeft de mens een zondige natuur? Hoe weten wij dat? Hij is sterfelijk. Hij sterft, dus is hij zondig. Dat is wat het is. Waarna de andere vraag is, en dat ligt wat strakker tegen het gekozen onderwerp aan eigenlijk. De andere vraag is, en sinds wanneer is de mens dan een zondaar? Nou, als we het dan over u hebben, ja, hè? Ik wil niet elke avond over mezelf praten, toch? Maar goed, voor de gelegenheid maar even over u dan. Sinds wanneer bent u een zondaar? Ja, sinds uw geboorte. Die kon al misgaan trouwens. We hebben het aardig onder controle, heb ik me laten vertellen. Maar je wil niet weten wat er allemaal mis kan gaan. En bespaar me uw verhalen, want jong, ja. Oh. Erg. Maar goed. Maar het is vanaf de geboorte, ja. Waarna de vraag is, is daar ook geen uitzondering op? Zijn er dan mensen die geen zondaren zijn van hun geboorte, maar pas later geworden zijn? Nou, met enige moeite. Maar ik weet niet of ik het zeggen mag. Maar dat ben ik serieus. Maar met enige moeite zeg ik dan waarschijnlijk de Heer Jezus. Maar dat was mijn punt niet. Ik bedoel, onder normale mensen. Het punt is, ik geloof niet dat Adam daar een uitzondering op was. Ik heb geen reden om dat te geloven. Nee, ik weet wel dat gangbare, al of niet christelijke theologie is, maar daar hebben we het niet over, hè. We hebben het gewoon over wat de Bijbel daarover leert. Was Adam een zondaar? Nou, hij is gestorven. Was Adam sterfelijk? Was dus de vraag. Nou, hij is gestorven, dus ja. Sinds wanneer was hij dan sterfelijk? Nou ja, dat is dus de kwestie. Omdat hij van die appel had. De peren, sorry zuster, sorry. Van de peren, ja. Ik hoorde trouwens, iemand zond mij een filmpje toe. Van een meneer die, een oude man, die in zijn stoel een gedicht voordroeg. Zonder aarzelen, die kennen jullie waarschijnlijk al. Want die is al oud trouwens, dat gedicht. En die eindigt dan met, de Bijbelse verhaal van de zondeval. En die eindigt dan met, dus, wat is dan de moraal? Snoep verstandig. Eet een peer. Ja. Ja, hij was geweldig. Maar de idee dat de natuur van Adam veranderde toen hij zondigde, die hele idee kan ik in de Bijbel niet vinden. Ik kan alleen nog net vinden, ik doe er wel moeite voor hoor. Tuurlijk wel. Het is makkelijker om te blijven binnen gangbare orthodox-christelijke leringen. Is voor mij ook makkelijker. Natuurlijk. Maar het enige wat ik met enige moeite kan vinden is dat er staat dat nadat de beide mensen het eerste echtpaar van de boom der kennis gegeten had, werden zij zelfbewust. Zij werden gewaar. Ze kwamen tot kennis van goed en kwaad. Zij werden gewaar dat zij naakt waren. Wat dat betekent is, zij werden zelfbewust. Nou ja, zij werden het gewaar. Maar ik moet u zeggen, dat waren ze voor die tijd ook al, hoor. Naakt. Jawel. Het enige wat veranderde is hun bewustzijn. Maar dat kan elke psychiater of pastoor. Pastoor, oké. Kan het je uitleggen? Als je wat misdaan hebt en je bent je dat bewust, je voelt het ook zo, je beleeft dat ook zo, dan heb je een probleem. En dan ga je daarnaar naar jezelf kijken. Vandaar al die mensen die onder de wet willen leven op enige wijze, zien de Heer niet meer, zien alleen zichzelf. Ik moet dit, ik moet dat, doe ik zus wel goed, doe ik zo wel goed, zou ik niet meer dat en beleef ik het wel goed en ben ik wel oprecht of niet of wat dan ook. En als dat storend wordt, oké, dan ga je zo voortaan kijken naar een ander, maar dat is projectie, maar het komt hetzelfde neer. Dat is een afleidingsmanoeuvre. Nee, dat kan elke psychiater je vertellen, dit, zo werkt dat. Dat is schuldbewust zijn en dan In de Rooms-Katholieke Kerk mag je dan biechten. En dan in de hoop dat je dan van je schuld afkomt. Met een ritueel enzovoorts wordt als het ware dat schuldbesef van je weggenomen. Voor zover het werkt. Kennelijk werkt het niet, want heeft men het uiteindelijk afgeschaft. Althans in Nederland. Nee, het is niet spottend bedoeld. Het is gewoon serieus. Zo zijn die dingen. Tegenwoordig ga je dan naar een psychiater of een counselor heet het tegenwoordig. Ook in het Nederlands. Het is allemaal een beetje tragisch eigenlijk. Maar toen maar. Maar of de aard van de mens veranderde, daar heb ik niks van kunnen lezen in de Bijbel. Laat staan dat er iets zou veranderd zijn in de aard van de dieren of de natuur of iets dergelijks. En als er wel wat veranderd is, dan is het dus al gebeurd ver voor Adam. Moeilijker mag het niet zijn. En zoals die zuster net riep, ja, hij was uit de aarde aards. En dat staat er ook gewoon bij dus. Hè. Nou, dit is 1 Korinthe 15. Maar het is gewoon uit Genesis.
Er staat toch wel dat als de vrouw die zegt, dus klein, als je daar weet, heeft God gezegd, dan zult u sterven.
Jawel, jawel. Maar ze,
daarvoor niet.
Het was er niet gezegd. Zij wisten het niet. En ze worden dus geconfronteerd met hun eigen zondige natuur. En dat is ook de functie van de wet, de functie van de wet, dat de mens geconfronteerd wordt met zijn eigen tekortkomingen. Die je niet vanaf dat moment heeft, maar die je al had. Er wordt een spiegel voorgehouden. Dat zijn de volgende versen, dank u broeder, dat zijn de volgende versen, waar dan staat, want tot de wet, en dat is niet een sprong of een gedachtensprong of een tijdsprong, dit is algemene waarheid, tot de wet, dat wil zeggen, totdat de wet kwam, dat is pak een beetje 2500 jaar later. Ik kan het zo gauw niet optellen. 1656 plus 430 plus 427. Oké. Zoiets, 2500 jaar later, bij Mozes. Tot de wet was de zonde in de wereld, dat is dus die zondige natuur, en het is diezelfde wereld, want hier wordt gesproken niet over de schepping als zodanig, maar over de mensenwereld. Ik meen dat ik u de vorige keer heb uitgelegd. Want kosmos betekent gewoon een georganiseerd geheel, een samenhangend geheel. Dat kan heel goed beperkt zijn tot de mensheid als zodanig. En dat is hier ook zo, want het gaat om Adam en zijn afstammelingen. De mensenwereld dus. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend. Dat betekent gewoon, wordt niet erkend, wordt niet vastgesteld en verschijnt dan ook niet in de boeken. Want dat woord is het eigenlijk, administratie. De zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. In de volgende hoofdstukken, 6 en meer nog 7, wordt vastgesteld dat door de wet is kennis der zonde. Niet kennis der zonden. Ja, dat is er wel, maar dat staat er niet. Door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, de mens leert zijn eigen natuur kennen onder het motto, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, en het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet, enzovoorts. Dat is, ik heb de bladzijde omgeslagen, dat is Romeinen 7. Het gaat over wat genoemd wordt in het opschrift de inwendige strijd van de mens. Hij vecht tegen zijn eigen natuur, dat is wat de wet doet. En dat blijkt uit de wet. Vreemd genoeg, de mensen die onder de wet willen leven, gaan zwart op wit, dat roepen ze ook uit, gaan uit van het goede in de mens. Ik bedoel, de Joden, oké, het Judaïsme als religie kent niet de zondige natuur van de mens. En ik heb daar zo ooit een gesprek over gehoord met een rabbi. Die zei natuurlijk niet. Want als een mens een zondaar zou zijn van nature, waarom zou hij dan onder de wet moeten leven? Als er niks goeds in de mens is, dan valt er toch ook niks goeds te ontwikkelen. Wat moet je dan met een wet? En gelijk had hij. Ik wou dat ik het opgenomen had. Dan kon ik het u laten horen. En daarom leven wij dus niet onder de wet. Wij worden verlost van dat juk. En ik heb uw moeder die ook wel eens geciteerd, geloof ik. Het is een bekend citaat van de bekende Dwight L. Moody, die zei, de wet is een spiegel, daarin kun je je eigen onreinheid zien, maar je kan je er niet mee wassen. Het schiet niet op, je wordt alleen geconfronteerd met je eigen tekortkomingen, en dat is het dan. En de conclusie van Paulus is dus, ik, ellendig mens. Zie? En daarom wet demonstreert de zondige natuur. En die wordt dan ook toegerekend. Zie wel dat je een zondaar bent. En Paulus zegt hier, maar tot de wet, ook in de dagen voor de wet, zijn er dan toch 2500 jaar van de mensheid in elk geval. Hij zegt, was de zonde ook in de wereld? Hoe weten wij dat? De zondige natuurlijk. Wel staat er dan, vers 14 alsnog, maar de dood heeft geheerst. Inderdaad dus, had het kunnen zijn, want de dood heeft geheerst. Geheerst. Van Adam tot Mozes toe, in de dagen dat er geen wet was. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Het is niet zo dat die lui allemaal wetten of voorschriften overtreden hebben of zo, maar ze stierven wel. Hetgeen bewijst dat hun aard zondig is. En eerlijk gezegd, wat denkt u hoe het komt dat de hele wereld altijd zo in rep en roer is? Dat het altijd zo onrustig is in de wereld. En waarom men altijd alles maar weer veranderen moet. En het mag vooral niet bij het oude blijven. Enzovoort. Waarom? Dat is toch iets wat voor een geest, ik ga niet om de details in, maar in het algemeen, wat voor een geest is dat in de mensheid en in de wereld, dat en het antwoord is, men is zich dus bewust dat zoals het nu is, mag het eigenlijk niet blijven, want het is niet goed. En wat er dan niet goed is, ja, dat weten we ook niet, maar we gaan het veranderen. Ja? Als het maar anders wordt. Het kan niet schelen hoe, als het maar anders wordt. Men heeft voor het doel de evolutieleer uitgevonden. Oké, de duivel heeft voor dat doel de evolutieleer laten uitvinden. Ik zeg het liever wat korter. En waarom moet je die duivel altijd de eer ervan geven? Evolutieleer zegt alles verandert en wordt daarmee beter. Het is natuurlijk volstrekt onzin. Ja, sorry. Ik sta er serieus te vertellen, maar ja, het is toch. Maar goed, het is natuurlijk volstrekte onzin, kan iedereen weten, maar we grijpen het aan, de mens grijpt het aan, fijn, dan is er hoop, het verandert, dan wordt het beter. En dus heb je mensen die niks anders doen dan het bestaande onderuit schoppen. Men heeft het dan over heilige huisjes, ik weet niet waar die term vandaan komt, maar de gevestigde orde. En dat moet dan onderuit. Men heeft geen alternatief. Maar het idee is gewoon, als nou het oude maar verdwijnt, komt vanzelf het nieuwe op. En dat is altijd, volgens evolutie, is altijd beter dan wat het was. Want dat is evolutie. En die gedachtegang, ja, daar is onze maatschappij van doortrokken. Daarom progressiviteit is niks anders dan dat, vooruitgang. Zo van, de evolutie doet zijn werk en wij moeten dat helpen. Dus te eerder zijn we bij de gestelde idealen. En je vindt dat niet alleen hier in West-Europa, maar je vindt het over de hele wereld. Want die Oosterse mystieken, die dan weliswaar niet geloven in iets als evolutieleer, hebben wel degelijk die gedachten. Het komt toch goed, we zijn onderweg naar, het komt toch goed, maak je maar niet te druk. En laat maar voor wat het is, dan is het daar iets rustiger. Maar wij hier in het Westen maken ons druk over alles en over heel de wereld. Want het moet veranderen en het moet beter worden. En dat wordt het niet. En in een razend tempo bedenken wij alternatieven, voeren ze in en die vallen dan weer om. En dan moet er weer wat nieuws komen, weer wat nieuws en weer wat nieuws enzovoorts. En hoe komt dat? Dat is dan de vraag. Wat is het in de mens dat hij dat wil? En het antwoord is dit, hij weet dat het vandaag niet goed is, dat er met aan de mens wat mankeert. En hoe dat komt, samenleving zegt men, daar komt het van. Of het komt door de woningnood. Als de woningnood nou maar gelenigd is, dan gaat het wel weer goed met de misdaad enzovoorts. Dat was dokter Anders J. den UTB. Dat was heel lang geleden allemaal. Maar die lui zeiden dat echt, hè. Dat komt die misdaad, dat komt vanwege de woningnood, of vanwege de armoede, of wat het allemaal maar was, enzovoorts. En daar moeten we wat aan doen. En in onze dagen hoor je nog steeds diezelfde verhalen, want we hebben weer woningnood. Dan kun je tenminste de schuld van de misdadigheid in de samenleving daarop schuiven, dus laten we het dan maar in stand houden. Enzovoorts. Het is een getop van heb ik jou daar. Maar men weet, het moet een keer ergens beter worden. En het wordt niet beter. Dat zegt de prediker ook. Waarom is dat zo, dat het allemaal maar op en neer gaat en een tijd voor dit en een tijd voor dat en tijden van voorspoed en tegenspoed, waarom is dat zo? En hij zegt, God heeft het zo gemaakt, opdat de mens niet zijn hoop zou stellen op wat nog komt, op morgen. Niet zijn hoop zou stellen op dingen die nog komen onder de zon. Het wordt niet beter. Je kunt het veranderen en het verandert misschien, maar het wordt nooit beter. En dat komt door de zondige aard, niet alleen van de mens, maar van de hele wereld waarin wij leven. En dat was al zo, voordat Adam erop gezet werd op de aarde. En natuurlijk klinkt dat arrogant, maar ik ben van mening dat wie van niks weet en dat in de Bijbel leest, die komt vanzelf tot die conclusie. Dat is niet zo moeilijk. Die mens werd gezet in een hof die de Heer gebouwd had. Het was dus geen hof, zeg ik. En misschien hebben we dat besproken, dat weet ik nou niet meer. Een paar maanden terug. Het was dus geen hof, de wereld. Maar ergens in de wereld was die hof. Waar God de mens in zette en hij zei dat hij de hof moest bouwen en bewaren. Dan zijn er dus ook vijanden van die hof. Buiten. En misschien wel binnen. Ook. Hebben we dat nog? Dus ja, de zonde was er al. En bovendien, die slang was er ook. En wat of wie en hoe dat precies was, dat doet er nou even niet ter zake. Ik weet, want daar is altijd die discussie over. Maar dat doet weinig ter zake. Het feit dat hij er was, wil zeggen dat zonde als zodanig daarvoor al bestond. En waarom wordt ons verteld dat God de mens schiep inderdaad uit de aardbodem? Omdat de aardbodem inderdaad de moeder is van de mens, feitelijk. Daar komt het op neer. Daarom heet het ook Adama, de aardbodem. Moeder aarde. Iedereen kent dat begrip. Een beetje cultuur brengt dat met zich mee. Moeder aarde heet het toch? Dat weet iedereen. Maar van de eerste mens daar, hij was uit de aarde aards. En ik weet wel dat het 1 Korinthe 15 dat zegt, maar Genesis zegt het. En achteraf wordt het tot Adam gezegd, die het ook niet wist natuurlijk, maar die kwam er wel achter. En de Heer zei, je zult tot de aarde wederkeren, dewijl gij daaruit genomen zijt. En niet omdat gij gezondigd hebt. Dat was wel zo, maar dat zegt de Heer niet. Hij zegt, je zult tot de aarde wederkeren, omdat je uit de aarde genomen werd. En in de Engels sprekende landen wordt dat bij elk graf gezegd. Nou ja, een beetje christelijk dan. Ashes to ashes and dust to dust. Dat is dit. Komt uit de aarde, keert tot de aarde weder. Stof zijt gij, of asje, as, dat kan ook, want het is heus hetzelfde woord in het Hebreeuws. As en stof. Afar, of ver. Men is uit de aarde en men keert tot de aarde weder. Dat is wat het is. Want omdat men uit de aarde is, is men een zondaar. En Adam was dus een zondaar op voorhand. En hij werd ermee geconfronteerd en wij ook. En daarom is het ons vermeld hoe dat zit. En daarna wordt ook gezegd van de mens, hij werd verdreven uit de hof. Want, zei de Heer, dus ik hem in de hof laat en eet hij alsnog van de boom des levens en dan leeft hij in eeuwigheid. En om dat te voorkomen werd hij de hof uitgejaagd en werd er een gerub of gerubim, dat weet ik nou zo gauw niet meer, bij de poort gezet om zo onderweg naar de boom des levens te bewaken. Hetgeen letterlijk dus betekent dat Adam voor zijn leven, om in leven te blijven, afhankelijk was van het goede voedsel. Dat zeg ik voor de mensen die zeggen dat alle ziekten en kwalen van de mens komen doordat hij verkeerd eet. En dat hij dus op zijn dieet moet letten. Dat is juist, hij moet namelijk eten van de boom des levens. Letterlijk heb ik het nu over. Maar ja, die boom is onvindbaar. De weg is afgesloten. En overdrachtelijk Ja, de boom des levens, dat wordt u geacht te weten. Dat is de uitbeelding van Christus. Of van het nieuwe verbond in Christus, waarvan Christus de middelaar is. Die boom. Hebben jullie dat nog? De boom des levens. En die andere boom waar je van dood gaat, was de boom der kennis van des goeds en des kwaads. Zijn er dus gewoon het oude verbond der wet. Onder andere dan, want die symboliek die kent ook meerdere lagen. Maar toen maar, waar het om gaat is dat dit schriftgedeelte met name meldt dat alle mensen zondaren zijn van nature en dus zondigen, dat is wat ze doen. En dat is niet te onderdrukken. Dat is het probleem ook van criminaliteit. Ik weet wel dat dat extreem... Criminaliteit is natuurlijk extreem. Is de karikatuur van de zondige mens eigenlijk, als u het mij vraagt. Maar de bestrijding daarvan, dat weet iedereen, daar is niks tegen te beginnen. Dat ga je niet winnen. Dat heeft men even doorgeprobeerd. Dat is een heel vak waar je professor in kunt worden, zal ik maar zeggen, professor dokter, in de criminologie. Over het zit met criminaliteit en criminelen. En hoe dat dan maar bestreden zou moeten worden. Er zijn allerlei theorieën over, maar het werkt niet. Eigenlijk zou ik nu meteen moeten zeggen, het enige wat helpt is de doodstraf, ja. Precies. Ja, maar goed. Ja, sprak hij laconiek, maar goed. Maar het is wel zo. En dat is de reden waarom onze zaligheid ook pas beschikbaar is na de dood. En ik bedoel, dat ook op meerdere lagen. En het belangrijkste is natuurlijk na de kruisdood van de Heer Jezus Christus, waarbij één van alle mensen stierf. Dan is dat althans juridisch, de jure heet dat, in juridische termen, geregeld. En de facto, opnieuw 1 Korinthe 15, waar staat, eerst moeten wij verlost worden van die oude mens, van dit vlees, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, dus uit de aarde aas, we terugkeren tot de aarde, en daarom moeten wij allen veranderd worden. We zullen wel niet alle sterven, maar we zullen wel allen veranderd worden, enzovoorts. Want dat is nodig om onze eeuwigheidstoestand te bereiken. Het gaat via de dood, ja. In de Joodse filosofie kom je toch wel weer tegen. Want daar wordt gezegd dat de dood goed is. Nee, daar leest men in Genesis, wat is het, 2? Leest men, of 1 was het nog, geloof ik. Dat er staat, en God zag het, en het was zeer goed. En wat vertaald is met zeer, dat kun je ook lezen als het woord voor dood. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. En dan staat er, de dood is goed. En dat verzin ik niet, dat is niet mijn vondst, dat heb ik uit Joodse bron. En ziet, de dood is goed. Omdat de dood rust geeft, een einde maakt aan omstandigheden enzovoort. Ja, of het strijdig is met het idee van de mens heeft geen zondige natuur in het Jodendom. Ja, intern, dat is in alle theologische kringen is het zo. Er is zoveel inwendig in strijd met elkaar dat het geen zin heeft om daar verder op in te gaan. Maar in details vind je soms inderdaad belangwekkende stukken terug. Met name deze. Nou goed. Maar nou terug naar Romeinen 5. Tot de wet was de zonde in de wereld. Alleen de zonde, zijnde de zondige natuur van vers 13, wordt niet toegerekend. Komt niet in de boeken, zeg ik dan. Als er geen wet is. Met andere woorden, maar het staat natuurlijk verderop. Wet doet de zonde kennen. Door de wet is kennis der zonde. In een ander boek heet het ellende en heet zonde ellende. En dan is de vraag, waaruit kent gij uw ellende? Zoals er iemand iets wel even zeggen wil. Hartelijk dank, zuster. voor dit getuigenis. Ja. Uit de wet Gods, precies. Want de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. En hier vind je een heleboel zinnen, in dit, zeker in dit schriftgedeelte hier, dit hoofdstuk, die je vooral niet half mag lezen. Anders dan lees je, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, punt. Maar de dood heeft geheerst daarna ook hoor, en tot vandaag. Maar dit gaat alleen even, dit vers gaat alleen over de tijd waarin er nog geen wet was. Waarvan dan staat dat ook in die dagen mensen stierven. En zelfs diegenen die niet gezondigd hadden, zo zwaar als Adam. In de gelijkheid der overtreding van Adam. Overtreding is altijd wetovertreding, hè? Dat weet u. Hè? Als er geen wet is, dat staat ook weer 1 of 2 hoofdstukken verder. Waar geen wet is, is geen overtreding. Waar het volgt dat hoe meer wetten, hoe meer overtredingen. En dus neemt de zonde toe. Maar de dood heeft altijd geheerst. Geheerst. Heersen staat namelijk voor de sterkste, de hoogste macht uitoefenen. En daarom heerst dood en heerst zonde. En daarom wordt hier geleerd in de volgende hoofdstukken dat wij verlost zijn, wij als gelovigen, nou ja, wij wedergeboren mensen, zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Nee, niet van de zonde als zodanig. Dat is het misverstand van de Noorse broeders, om zo te zeggen. Wij zijn niet verlost van de zonde als zodanig. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. En we zijn verlost van de heerschappij van de wet. Wij kennen de wet nog steeds, wij hebben hem nog steeds, maar die heerst niet meer over ons. Heb je dat nog? En de zonde, zegt hoofdstuk 6 van Romeinen, heerst niet meer over ons. Het is niet meer de hoogste macht in ons leven, het is niet van doorslaggevende aard, enzovoorts. Wat over ons heerst, is genade die sterker is dan de wet. Begrijp je me goed? Iemand heeft dit mij eens uitgelegd, dat is al een theologie dit, heeft uitgelegd van ja, maar ook onder de wet had je genade. En men bedoelt te zeggen, en ook onder de genade hebben wij de wet nog steeds. Het is verbondstheologie dit. Dit gaat over het idee van wet en genade door elkaar roeren. Je moet wel genade hebben, dat was er onder de wet ook. En wij in het Nieuwe Testament hebben ook die beide dingen. Maar het is een misverstand. Natuurlijk heb je onder de wet ergens genade, maar het punt is, genade staat boven de wet. In elk geval in onze huishouding, bedeling, heerschappij van de genade. Ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar er is altijd nogal wat te doen over het begrip bedeling uit de Statenvertaling. Hoe de vertalers aan het woord gekomen zijn, nou ja. Bedeling is de sociale dienst. Als je van de bedeling bent, dan moet je ergens naartoe en dan wordt het eten uitgedeeld of geld uitgedeeld, behulp, bijstand uitgedeeld. Dan ben je van de bedeling, heet dat. Ik weet niet of je die termen nog kent. Dat is wat oud, eigenlijk. Maar zo heet dat. En er staat er, indien gij maar gehoord hebt, Efeze 3, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Zo van, nou ja, dan ben je er slecht aan toe, maar dan kom je toch nog. Oké, dan kun je bij dat loket kun je dan toch nog halen wat je iets als vergeving halen of wat dan ook maar. Hè. Volgens sommigen moet je daar je geloof halen, omdat God het je geven moet. Serieus. Maar toen maar. En waar ik vandaan kom, wordt altijd uitgelegd dat een bedeling is één huishouding. Want een bedeling, daar in Efeze 3, is in het Grieks oikonomia en dat komt van oikos en nomeo. En oikos is een huis en nomeo is het beheer. Het is ons woord nemen, maar goed. Maar het is beheer van iets, dus het beheer van een huis. Zoals wij het kennen als economie. Een bedeling is een huishouding dus. Maar ik moet u zeggen dat volgens de gangbare normen, als het gaat om betekenis van Bijbelse termen, dat hele woord bedeling uit het Nieuwe Testament of oikonomia uit het Grieks van het Nieuwe Testament, de vertaling is in het Grieks dan wel in het Nederlands van het Hebreeuwse mashal, dat is gewoon aantoonbaar dat dat zo is, mashal, en mashal is gewoon heerschappij. Mashal is gewoon het woord voor regeren, heersen. En dus zou je eigenlijk moeten vertalen, dat gaat dan los van het Grieks, op grond van Hebreeuws moet je lezen, indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij der genade. En die term mag eigenlijk niet vreemd in je oren klinken, want ik hoef maar één bladzijde om te slaan, waar dan staat in Romeinen 6, vers 14. Want de zonde, enkelvoud, die zondige natuur, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Alleen het woord heersen of heerschappij wordt hierna weggelaten, omdat het ook overbodig is. Het idee is duidelijk. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En waar je onder wet leeft, heerst de wet en daarmee de zonde, logischerwijze. Maar wij leven onder de heerschappij van de genade en dus niet onder de wet. Vers
21.
Ik versta je niet hoor.
Vers 21.
Vers 21 en 22, bedoel je die? Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde.
Nee. 5 vers 21.
Ik versta het niet.
5 vers 21.
Oh, vijf, de vijf, hoofdstuk 5 nog, Er staat op dat de zonde geheerst heeft tot de dood de genade. Alzo de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Dat is de andere kant op, tot eeuwig leven. Genade zou heersen. En daarna kennen wij natuurlijk Hebreeën hoofdstuk 4, de genadetroon. Nou ja, heel de Hebreeënbrief natuurlijk. Maar de term genadetroon vinden wij in de laatste verse van Hebreeën hoofdstuk 4. Genade zou heersen. En dan volgt Efeze 4 of 3. Indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij, bedeling, der genade. Zie? Als heersend beginsel. Zo is het maar net.
Dat is ook al in de periode voor dat de wet er was.
Ja, ja. Nou ja, feitelijk wel, ja. Ja. Want wat er staat is, de dood heeft geheerst, vers 14, de dood heeft geheerst, ook voor de wet. Toen kwam de wet en die heerste toen ook. En het zijn beide begrippen dus waarvan wij verlost moeten worden. Van heerschappij van de dood en heerschappij van de wet. Dat die dingen ergens een rol spelen is tot daar en toe, maar het is niet de belangrijkste kracht in onze levens meer. Het zijn de belangrijkste krachten in een oude schepping. Zonde en dood. En daaraan gekoppeld het begrip wet. En dat heet dan niet voor niks een bediening des doods. Heb je dat nog? Voor zover wij verlost zijn, zijn wij onder andere verlost van de heerschappij van de dood en van de heerschappij van de zonde. Daarom, wij zondigen nog steeds, maar het is niet de belangrijkste kracht in ons leven. Wat daar bovenuit gaat, veel meer, om zo te zeggen, is de heerschappij van de genade. Die kracht is sterker dan de zonde en sterker dan de wet en ook sterker dan de dood. Want hoe dan ook, dood is wat ons betreft overwonnen. Wat ons aangaat, dat is wat ons verteld wordt. En daardoor hebben we het uitzicht over de dood heen. Om zo te zeggen. Heb je dat nog? Dat berust op het verzoeningswerk van de Heer Jezus, op de dood en opstanding van de Heer Jezus enzovoort. De dood is voor ons niet de blinde muur. Zo, en daar lopen we dan tegenop en dan gaat het licht uit. En zo. Echt niet. Dat is een overwonnen fase. Sterker nog, wij leven al uit de overwinning daarop, want wij zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. We zijn met hem levend gemaakt. Ik citeerde nu achtereenvolgens 1 Petrus 1 en Efeze 2. Om maar eens wat te noemen. Ik had ook gewoon bladzijden kunnen omslaan. Dan is het Romeinen 6. Wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En de dood is een gepasseerd station. Dat we niettemin zouden sterven, als we tijd van leven hebben. Bij leven en welzijn, zegt iemand. Zoals iemand zei, dat is historisch. Mijn vader liep met iemand over een begraafplaats. Na afloop van de begrafenis. De man die zei tegen mijn vader, loop even mee, zal ik je wat laten zien. En toen zei hij, ik heb bij leven en welzijn, kom ik daar te liggen. Vonden we wel prachtig. Maar goed. Mijn leven en welzijn zullen we wellicht als de Heer vertoeft te komen en hoe dat maar plechtig heet, zullen wij wellicht sterven. Maar zo wat. Wij weten niet, wij kunnen van hier niet zien wat er aan de andere kant is. Maar we hebben het woord van God dat ons daarover spreekt. En daar vertrouwen wij op, daar geloven wij in. En dat is het dan.
Toch zijn er heel veel bang. Toch zijn er heel veel bang.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat zo is. Dat is aan de ene kant een gebrek aan geloof, maar ik denk dat het in de meeste gevallen gewoon een natuurlijke aanleg is van de natuurlijke mens die van nature alles doet om in het leven te blijven. Dat is het gewoon. Dus ik vind dat niet zo'n punt allemaal, hoor. En bovendien, sterven is, zoals, hoe was het, Joep van het Hek? Die mag ik eigenlijk niet noemen, maar die heeft een heel lied gezongen. Ik weet niet, ik ken de tekst niet, want ik hoor het allemaal niet. Maar iets over, als ik dan toch dood moet, als ik dan ga, dan ga ik het liefst per ongeluk. En dat lijkt me een goede term. Dan, ja, dat denk ik wel eens aan als ik een vlieg doodsla. Dan, of een mug. Hè. Wie heeft hier het licht uit gedaan? Dat beest weet van niks en ineens is het licht uit. Ja, dat is laat. Per ongeluk, dan gaat ineens het licht uit en dan weet je van niks. Want ja, beste mensen, een lange lijdensweg, dat gun ik niemand, hoor. En dat men daar tegenop kan zien of zou zien, ja, dat begrijp ik heel goed. Ja, natuurlijk wel.
Dus, maar over de dood,
bang voor de dood. Maar het is bang voor lijden, maar niet, dat is niet noodzakelijk hetzelfde als bang voor de dood. Dat zijn twee verschillende dingen, je moet ze uit elkaar houden. Maar je kunt het beste helemaal niet overdenken, want wij leven en we zijn des Heren. En de dood heerst niet meer over ons, dus in ons denken zou het ook als zodanig niet een probleem moeten zijn. Dat is het, we zijn daarvan verlost. Dat zijn de dingen van de natuurlijke mensen, van die oude schepping, enzovoorts. Nou ja. Ja, het heeft van doen met onze oude natuur, maar dat is de oude natuur. Dat is wat dieren ook doen. Die hebben helemaal geen idee van dood of zo, maar die doen er alles aan om in leven te blijven. Toch? Behalve een kat, want die heeft 9 levens, dat weet u. Maar je hebt er genoeg in reserve. Maar voor de rest, daar gaat het allemaal om. En wat voor zin heeft het? Want het is een strijd die toch verloren wordt. Ja. Romeinen 5.
Ga maar een spuitje.
Ja. Ik moet u zeggen, dat soort zaken, ja. Ik bemoei me er niet mee, maar ik wil u wel een advies geven. Als u iets in die aard van plan bent, doe het dan stiekem. Valt er geen andere mensen mee lastig, dan is er niks aan de hand verder. Ja, ik begrijp ook niet wat de wet ermee te maken heeft trouwens, waarom het legaal zou moeten zijn. Ik begrijp die dingen überhaupt niet. En ik wil het ook niet. Ik wil ze ook niet begrijpen. Ik ben van mening dat het niet zoveel zin heeft om je leven te rekken, nodeloos, simpelweg, om je bestaan als zodanig te kunnen vervolgen of te moeten vervolgen. Ik zou ook niet weten waarom van de Heer dat zou moeten. Ik zou het echt niet weten. Ik kan je wel vertellen dat onze eigen oude natuur is, die zich moet zo lang mogelijk in stand gehouden worden. En dat men erbij bedacht heeft dat die oude mens ook een schepping gods is waar we zuinig op moeten zijn, dus zo lang mogelijk in leven moeten laten. Daarvan zeggen, ja, dat kan er wel zijn, maar doet de Heer dat dan zo? En daarna moet ik erop wijzen dat men ook in christelijke kring, in christelijk-orthodoxe kring, God zo ver naar beneden gehaald heeft dat men de zaak heeft omgedraaid en bedacht heeft dat God degene is die in de hemel zit te kijken wie die nou weer eens zal wegnemen. En de een neemt hij weg per ongeluk. Nou ja, ik zeg dat, maar ik stond erbij en ik keek en ik zie die auto nog staan hoor, op de weg van Wezep naar Kampen in die bocht die daar zit enzovoorts. En er staat er de andere dag in de krant, God heeft het gedaan. Ik ben verbijsterd of ik zwijg, want God, want gij hebt het gedaan. Staat er dan in de krant als overlijdensadvertentie. Dat vind ik wel een beetje slordige methode van God om iemand zich dood te laten rijden langs de weg. En daarvoor eerst dronken te voeren, want dat zal het wel geweest zijn. Maar toe maar.
Dit
is absurd, dat is niet wat God doet. God is niet degene die zit te kijken van, ik zal hier iemand verwekken en, dat denkt men ook, en daar laat ik weer iemand doodgaan, enzovoorts. En dan zegt men, nou ja, God heeft gedaan, we zijn het er eigenlijk niet mee eens, maar we moeten erin berusten, want God heeft het zo geregeld. Waar staat dat dan in de Bijbel? Dat is niet zo. Er staat alleen dat eventueel God kan ingrijpen en bij gelegenheid dat ook doet. Dat is waar. Maar dat is de uitzondering, want de normale gang van zaken is, een mens is zwak of hij is sterk. En als hij sterk is, wordt hij, hoe oud wordt hij dan? 74,5. Of zoiets. En als hij zeer sterk is, wordt hij 75. Nou ja, dit is, wat was het, Psalm 91 of 90 of waar het maar staat. Rechts onderaan de bladzijde. En daar staat dus niet dat God het bepaalt, maar dat de natuur het bepaalt. Als iemand sterk is, gaat het goed. Als iemand niet sterk is, gaat het niet goed. Vertel mij wat. Ik zie dat wel eens in die genealogieën, die afstammingen enzovoorts van die koningshuizen enzovoorts, ook in Europa. Het zou je gedacht wezen hoe vaak daar gehuwd wordt tussen nichten en neven en achternichten en achterneven en oom en oud-tante en wat het maar was allemaal. En dan ben je een paar generaties verder en dan past het van de miskramen. En dan krijgen ze maar geen kinderen, dan wordt het helemaal een gedoe. En als ze al kinderen krijgen, nou een stuk of 8 misschien, en dan is er 1 bij die dan nog meerderjarig wordt en de rest niet. Zo ziet dat eruit. Ik zou het je kunnen laten zien. Zo werkt dat. En dat is niet omdat God zegt, nu is het zijn tijd. Dat komt gewoon doordat het geslacht is niet sterk meer. Dat is een gewoon natuurlijke aangelegenheid. Dat heb je met dieren en dat heb je met mensen net zo goed. Dat is een natuurlijke aangelegenheid. En ja, daar moeten dan de consequenties van gedragen worden.
Toen mijn vader overleed, stond er als overlijden. Mijn tijden zijn in uw hand.
Nou ja, dat is een vorm van berusting. Maar kijk, als de staat de Heer heeft tot zich genomen, dan wil dan heeft men het idee dat het dus zo is dat de Heer iemand grijpt en dan gaat hij dood. Maar de waarheid is andersom. Voor zover God tot zich neemt, is het omdat iemand gestorven is. En dat is niet wat God gedaan heeft. Dat is gewoon de natuur van de oude mens. Dat is tijd en toeval dat alles bepaalt, zei de prediker. En daarna kun je nog zeggen, maar mijn lot is in Gods hand. Jawel, maar dat betekent niet dat God het allemaal gestuurd heeft. Dat is allemaal uitvloeisel van een lering die zegt, wij kunnen niks aan doen, wij dragen geen verantwoordelijkheid, God doet een spelletje met ons. Nou ja, serieus spelletje, en we moeten dat aan hem overlaten, ons er niet mee bemoeien. En wij zijn niet verantwoordelijk, dus. Want als je de tijd is, ga je toch. Die uitdrukkingen kent u toch allemaal? En als het je tijd niet is, dan zou je het wel overleven. Dus je kunt je permitteren je nek uit te steken, de meest gevaarlijke dingen te doen. Want als het je tijd is, ga je toch. Als het niet je tijd is, ga je niet. Het enige verschil is dat sommigen gaan wel erg slordig. Ja.
Je kan ook voor je tijd gaan.
Nou, dat zeggen ze. Welke tijd? Wie bepaalt die tijd dan? God bepaalt die tijd niet. En waarmee ik niet wil zeggen dat God niet bij gelegenheid ingrijpt. En dus toch bepaalt. Want dat staat ook in de Bijbel. Maar niet als regel. En het is zeker niet de bezigheid van God. Die doet heel wat andere dingen. Heel andere dingen waarvan wij op de hoogte gebracht worden. Enzovoorts. Maar goed. Maar het is de zonde die in de mens werkt waardoor hij sterft. De dingen zijn mis in deze wereld. En verder is het één tombola. Ik zeg altijd, je moet je ouders goed uitzoeken. Sterke ouders, met goede genen, enzovoort. Iedereen die kanaries kweekt, weet dat belangrijk is. En toch, of niet? En ja, zo werkt dat. Je kan tegenwoordig, ik wil je niet wijzer maken dat je bent, maar je kan tegenwoordig op de computer, kun je de computer laten voorspellen hoe oud je gaat worden. En dan moet je opgeven hoe oud je oma werd en je opa en die andere oma en opa ook. En of je ouders nog leven en hoe oud ze zijn. En nog zo wat dingen meer. Of je enige kwalen hebt, ziekte gehad hebt tot op heden. En op grond daarvan voorspelt de computer hoe oud je gaat worden. Dit is gewoon medisch verantwoord allemaal dit wat ik nu zeg. Je wordt wel geacht te blijven leven, heel voorzichtig, met een goede verzekering. En al dat soort dingen weer. En netjes te stoppen voor rode stoplichten. En dat soort zaken, maar dat kan op grond daarvan voorspeld worden. En dat is echt vrij nauwkeurig. Maar doe maar. Het is niet God die zich daarmee bezighoudt. Het is gewoon een kwestie van natuurlijke aanleg en omstandigheden. En als je even vergeet eerst naar links te kijken bij het oversteken en je begint vast. Ja, dan kom je onder lijn 9, heet dat. Althans in Amsterdam heet dat. Dan, ja. Maar om dan God daarvan de schuld te geven, ik persoonlijk vind dat godslasterlijk. Als u God daarvan de schuld wil geven, vind ik prima, dat maakt mij verder niks uit. Dat is mijn zaak niet, dat is zaak tussen u en de Heer. Maar ik persoonlijk, als u mijn mening erover wil horen, ik vind dat godslasterlijk. Dat doet God zo niet. Zou betekenen dat de geboorte van mijn jongste broer als Mongool, dat het dan een wil van God geweest is. Maar het is niet zo, mijn moeder was gewoon te oud. En dan krijg je dat gedonder met die chromosomen. Waar dan een verkeerd aantal ergens zit of zoiets. En dan pakt dat verkeerd uit. En dat is niet een straf van God of iets dergelijks. Dat is gewoon de natuur. Zat erin, dat kon je voelen aankomen. En meer kan ik daar nou niet over zeggen, dat heeft ook geen zin. Maar die kans was nog helemaal groot volgens de statistieken. En dat is het dan. Maar dat ligt niet aan God of zo. Dat is de zonde. Dat is de oude mens. Die zich ontwikkelt en dan neemt hij af. En dan de kans dat het een keer fout gaat, wordt met de dag groter. Dat is gewoon de statistiek. En op een gegeven moment is iets of iemand aan de beurt. En dat is het dan.
Maar dan bemoeit God helemaal niet met je.
Dat is goed, ja, dat klopt precies.
Is dat zo?
Ja, dat is zo.
Dat heb ik nooit geweten.
Nou, dat weet elk mens. Je moet eventueel leren dat God zich wel met je bemoeit. Maar dan op welk niveau en waar en waarom en wanneer. Want de normale gang van zaken is inderdaad sowieso, God heeft de wereld losgelaten, zonder meer. Dan laat ik in het midden hoe het daarvoor was. Want de prediker is ver daarvoor geschreven. Maar goed. En dat is het dan. En wat ons als gelovigen betreft, God heeft onze oude mens veroordeeld. Rekent die oude mens niet, enzovoorts. En dan wij maar claimen dat hij zich daarmee bezighoudt. In gebed vragen of je zus wil doen en zo wil doen, enzovoorts. Ja, er is iets volkomen mis. Het punt is echter, ik hoop dat niemand mijn verkeerd begrijpt. Het punt is echter, dat waar wij kinderen God zijn en hem oprecht dienen, mogen wij van hem verwachten dat hij ons geeft wat wij daarvoor nodig hebben. Maar ik moet u meteen zeggen, dat is minder dan wij denken. De mooiste liederen die wij hebben zijn geschreven door blinde mensen. Zouden die dan niet liever ook gezonde ogen gehad hebben? Jawel, maar dat hadden ze niet nodig voor dat doel. Waarom zou God ze dan van hun kwaal afhelpen? En dan nog. U weet hoe het was in de bruiloft te Kana? Vul die kruiken met water. Hoeveel water gaat er dan in een kruik? En hij verandert niet de grootte van de kruik. Hij bleef gewoon elk houdende 2 of 3 meter eten. Zo van een gemiddelde maat enzovoort. De ene is kleiner, de andere is groot. En ze worden gevuld met water. Komen ze tekort? Nee, ze zijn vol. Zit er veel in? Nee, maar ze zijn wel vol. Volle kan niet, meer is er niet. En dat is wat de Heer met ons ook doet. Hij vult ons. En hoeveel er dan in zit, ja, hij vult ons. En wij willen graag groter zijn, zodat er nog meer in kan. Of nog langer leven, zodat we nog langer enzovoorts. Dat is niet aan de orde. En dit is nog elk houdende 2 of 3 meter eten. Maar je hebt in het Oude Testament nog zo'nzelfde verhaal. En dan gaat het over olie. En olie van de weduwe, weet je wel. Of nee, niet. Ja, nou goed. Het was in ieder geval een weduwe. Vanzelfsprekend was de weduwe. Maar goed. Maar toen was het de kruiken halen bij de buren. En iedereen die in de kruikenvat had, groot of klein, werd allemaal naar binnen gesleept. En ze werden allemaal gevuld. Maar de Heer houdt zich niet bezig met grote of kleine vaten, die allemaal even groot moeten worden. Dat is modern denken van onze dagen. Alle mensen gelijk, allemaal even groot, allemaal hetzelfde. Maar dat is allemaal niet aan de orde. Heus niet. En Paulus zegt, ik weet het ook niet, ik weet niet of ik nog lang zal leven of niet. Hij zegt, maar zolang ik hier ben, is het nuttig voor u. En wat mij betreft, voor mij hoeft het niet, zegt hij. Ontbonden te worden met Christus te zijn is mij verreweg het beste. En verder wist hij het niet. En Petrus zegt, het is mij genoeg om de dagen die over zijn in het vlees de wil van God te volbrengen. En hoeveel dat er zijn, dat wil je toch niet weten, of wel? Dat wil je toch niet weten? Echt niet. En hoe het gaat, ik geloof niet dat de Heer zich daarmee bezighoudt, nee. Incidenteel misschien zou kunnen, maar weet ik veel. Soms denk ik, sommige mensen sterven veel te vroeg, vinden wij dan. En daarna denk ik altijd, ja, misschien heeft de Heer zo iemand wel willen, het een en ander willen besparen. Want stel nou dat zo iemand dan wel doorgeleefd had enzovoort. Ik bedoel, ik zal eens een voorbeeld nemen van heel iemand die wij toch niet kennen. Die gaat skiën. En u weet hoe gevaarlijk dat is. En dan komt er zo'n lawine of wat er maar komt.
Prins.
Nou, dat dacht ik niet in eerste instantie aan. Ik dacht eerst aan Schumacher. De bekende coureur. Dat is de tragiek van coureurs die overleven al die racerijden. Het leven is gevaarlijk. En daarna komen ze om bij een gewoon verkeersongelukje. Of wat het ook maar was. Of bij het skiën of iets geks. En dan, Maar dat is zonde, vinden we erg. En aan de andere kant, ja, als je de Heer erin wil betrekken, misschien heeft de Heer zo iemand wel het een en ander willen besparen. Ik heb het nou niet meer over Schumacher, maar bij wijze van spreken. Ik bedoel, er was een man, een Nederlandse prins, die het christendom in Europa veiliggesteld heeft toen hij het protestantisme in Engeland heeft veiliggesteld. Anders waren ze alsnog rooms-katholiek geworden. Dat was onze Nederlandse, Hollandse stadhouder Willem III. Die werd koning van Engeland, Schotland en Ierland. En toen hij dat allemaal gedaan had en alles voor elkaar was, viel hij van zijn paard, kreeg een trap van zijn paard. En een week later, of twee, dat weet ik niet meer. Kan ik maar niet, het is zo lang geleden. Overleed hij. Zonder nageslacht. Is dat dan des Heeren dank voor wat die man dan overhoop gehaald had? Het tot stand gebracht heeft? Nee, het is iets heel belangrijks wat hij gedaan heeft. Ik vind dat het heel, veel te weinig aandacht gekregen heeft in de geschiedenisboeken. Maar toen maar weer. Maar is de hand van de Heer daar dan in? Dat zijn vreemde dingen. Natuurlijk heb ik daar geen rare ideeën over. Het rare idee is dat er een God is in de hemel die zich met elk mens bezighoudt. Kan je je voorstellen, iemand op dat niveau? Die, de hoogste God, de schepper van hemel en aarde, en die zit dan te kijken naar die mensjes hier op aarde. Oh, laat ik die eens even. Ach, hebben die geen kindertjes? Ik ben helemaal vergeten. Die mensen hebben zo hun best gedaan, maar ze hebben nog geen kindertjes. Laat ik dan nu maar, enzovoort. En na verloop van tijd, ja, die is nou al oud genoeg. Laat ik die maar weghalen. Hoe zal ik het deze keer eens doen? Oh ja, lijn 9. Ik snap niet dat mensen zo denken. En toch is het wijdverbreid.
Zo ben ik wel opgevoed hoor. Ja, wij ook.
Nou ja, daarom zeg ik het. Ik zeg het opdat u wat zou leren. Zo werkt het niet. En bovendien, de andere kant van het verhaal is dat heel wat mensen die geacht werden gelovigen te zijn, ineens helemaal van slag raken en soms hun God kwijtraken, hun Heer kwijtraken, doordat er iets ellendigs gebeurt in hun familie of nabije omgeving. Onder het motto, ja, daar had God wat aan moeten doen. Dat had hij moeten verhinderen, maar hij heeft het niet gedaan. Dan ben ik heel mijn geloof kwijt. Wat geloofden die mensen dan eigenlijk? Zo'n God heb ik niet. Hij spreekt tot de mens. En de mens wil naar hem niet horen. Zijn bemoeienis is zijn woord. Dat is wie God is en dat is wat hij doet. Hij spreekt. Maar een mens wil niet naar God horen. Ik vertel het hier elke 14 dagen, geloof ik. Het werkt andersom. De mens spreekt tot God. En hij wil dat God naar hem hoort. Men wil dat God naar ons luistert. En doet wat wij willen. En God is niet achterlijk. God is, ik ben God. Die mens heeft naar mij te luisteren. Wil hij dat niet, dan zoekt hij het maar uit. Dat is de situatie. En dus, de oproep is altijd, geloof niet in dat een God bestaat of zoiets. Dat doet de duivel ook, is het klassieke antwoord. Die gelooft ook dat God bestaat. Maar het punt is niet of je gelooft dat God bestaat of er, wat het ook wezen mogen, een God is. De vraag is of je gelooft in wat God gesproken heeft. Want dat is wat hij doet en dat is zijn belangwekkendste bemoeienis. Namelijk dat hij vertelt hoe het zit met die wereld die hij gemaakt heeft en wat er de bedoeling van is enzovoorts. En dat is waar hij zich mee bezighoudt. En daar heb je veel meer aan dan dat hij je eerst leven geeft en je dan weer wegneemt. En op een tijdstip dat je helemaal niet weet en dat soort dingen meer. Dat vind ik tamelijk absurd allemaal. En dat is ook niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. En als je je best doet, dan word je wat ouder. Als je minder je best doet, dan ga je wat eerder dood. En je moet oppassen bij het oversteken. Wij waren nog steeds bij vers 14. Daar waren we trouwens vorige keer ook al. Ja. Waar dan staat, zomaar ineens, dat is ineens een sprong. De dood heeft geheerst. Alle mensen zijn zondaren. Door één mens de zonde in de mensenwereld. Mensen bestaan ingebracht. Het is kennelijk erfelijk. We stammen van die ene mens af. En daarom zijn we allemaal zondaren. Omdat onze gemeenschappelijke stamvader dat was. Enzovoorts. Toen zei, oh ja, we hebben het er nou toch over. En iemand die zei, het is Adam en niet door Eva. Dat betekent dat de erfzonde, de zonde vererfd wordt langs de mannelijke kant. Dan moet ik u zeggen, nou, voor zover ik weet was Adam een zondaar vanwege de vrouwelijke kant. Uit de aardbodem. Dus ik vind dat niet zo'n sterk argument. En daar wou ik het dan maar bij laten. Ik heb tegenwoordig dat het heus van allebei komt. Dat was beide kanten vererfd. Maar toe maar. Niet dat het er iets toe doet. Want we erven het toch. Wij zijn er helemaal zondaren. Maar daar staat er. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die. En dan komt er een zinsconstructie. Die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Komma welke. Want dan zijn we weer terug bij die ene mens uit vers 12. Adam. En nou gaat het verhaal verder. Welke voorbeeld is een type, dat woord is het, vertaald met voorbeeld. Dat is interessant, wij vertalen het met voorbeeld. En later krijgen we het woord antitype. En dat vertalen we ook met voorbeeld, want anti betekent voor.
Staat hier antitype?
Voor zover ik weet staat hier type.
Type, ja.
Tupels.
Tupels.
Je krijgt later in 1 Petrus, 2, is het 1 Petrus? 2, ik weet zo gauw niet. 2 Petrus, geloof ik, daar staat waarvan het antitype, waarvan het tegenbeeld... De doop, gaat het over de vloed van Noach en de doop. En daar staat het tegenbeeld. Daar staat er antitype. Maar antitype is gewoon hetzelfde als type. Het is een afbeelding. Ja. Een weerspiegeling, net wat u wilt. Zoiets. Adam is een type. Een voorbeeld is een goed woord daarvoor, denk ik toch wel. Een type... Van degene die komen zou. We kennen het woord type uit de typografie. Ik weet niet of u dat nog wat zegt. En vroeger hadden wij een typemachine. Dat was een typisch ding. Een typemachine. Want al die lettertjes van metaal op die stengetjes die altijd met elkaar in de knoop raakten. Enzovoort, weet u wel. Dan moest je het weer terug naar de knoop halen. Maar goed, die lettertjes heten typen. Maar ook als die lettertjes gewoon als looie lettertjes in een doosje zitten, zonder de machine, dan heten het nog steeds typen. En degene die die lettertjes moeten zetten voor het drukwerk, lettertje voor lettertje achter elkaar planten en inklemmen enzovoort, tot een regel en uitvullen met loze stukjes ertussen, dat heette typografie. En de mensen die dat deden waren letterzetters, dan wel typografen. Want die dingen heten typen. Want ze zijn een afbeelding, ze zijn een voorbeeld van de letter zoals die op het papier komt. Maar andersom kan ook. De geschreven letter, de afgedrukte letter, is een voorbeeld van dat dingetje, meestal van lood. Heb je dat nog? Dat zijn typen. Waarvan men afdrukken maakt. Enzovoorts. En Adam was een type, wij kennen trouwens het woord prototype, dat is heel letterlijk voor, proto is voor, beeld, prototype. U weet hoe dat gaat, ze ontwerpen een auto en ze bouwen er één. En aan de hand daarvan bepalen ze hoe de productie verder moet, later in grote aantallen, maar die eerste heet een prototype. Heb je dat nog? Voorbeeld. En zo'n voorbeeld kan op ware grootte zijn. Het voorbeeld kan ook op schaal zijn. Dan spreken we ook van een maquette als het om een bouwsel gehad. En dan hebben we nog een heel eigenaardig verschijnsel. Dat doet zich hier ook voor, dat het voorbeeld een spiegelbeeld is. Hebben jullie dat nog? Die typografen, die bestaan niet meer, want het gaat allemaal per computer tegenwoordig. Maar die typografen van vroeger, die lazen gewoon in spiegelbeeld. Want die lettertjes die ze plaatsen moesten, stonden allemaal in spiegelbeeld. Ze plaatsen die lettertjes, lezen die lettertjes en daarin wordt het omgekeerd en wordt het afgedrukt op papier. Dus het is spiegelbeeld. En die lazen het dus in spiegelbeeld. En dan ook bovendien van links naar rechts en van rechts naar links in plaats van links naar rechts en wat het maar was allemaal. Heb je dat nog? Dat is een omgekeerd beeld. En ik weet niet of u dat weet, maar vroeger toen er nog grammofoonplaten, nou, dat bestaat nog natuurlijk, maar dan werd er één plaat gesneden, ging niet via band, was nog daarvoor, er werd een plaat gesneden, de opname werd gemaakt op een plaat, en die werd inderdaad gesneden met een diamant in betrekkelijk zacht materiaal, en dan had je één plaat, die kon je trouwens ook afspelen gewoon. Nou, een paar keer, niet zo vaak, want dan was hij versleten. Maar het kon wel. Maar van die plaat werd een afdruk gemaakt. Zodat je dan niet groeven in de plaat hebt. Maar van die ribbels, die staan erop. Heb je dat nog? En daar werd weer een afdruk van gemaakt. Zo ging dat. En dat ging een paar keer. Nee, in metaal of in was of wat er maar was allemaal. Hè. En uiteindelijk krijg je dan de afdruk op een grammofoonplaat. De eenvoudigste fase is dus de gesneden plaat, daar een afdruk van. En die afdruk wordt dan weer gebruikt om je platen te persen. In de praktijk zitten nog een paar fasen tussen, maar ik zal u er niet mee lastig vallen. Maar dan krijg je dus omgekeerde beelden. Het is precies andersom. In de fotografie, toen dat nog gewoon bestond, echt op film, zal ik maar zeggen. Daar kreeg je dus, maakte je een foto, maar dan had je een negatief. Dat kwam dan uit je camera. En alles wat zwart moest worden, was op negatief wit. En alles wat wit moest worden, was op het negatief zwart. Daarom heet het ook negatief. En de hobbyisten, die maakten dan zelf afdrukken in een donkere kamer met een afdrukapparaat of vergrotingsapparaat. Hoe het allebei is, het, maar enzovoort. En dan wordt het beeld weer positief. En bij de kleurenfilms werd het ingewikkelder. Voor een amateur, daar had je nog veel chemicaliën bij nodig enzovoort. Maar wat rood moest worden, was blauw. Dat is ook negatief. Zelfs de kleuren waren andersom. Heb je dat nog? Nou ja, en dan had je ook nog de afwijking van het diapositief. Daar maak je dus dia's mee. En die waren in één keer in de goede kleuren enzovoort. Maar vergis u niet, bij dat proces had je dus negatief. Licht was donker en donker was licht. En spiegelbeeld. Afgezien dat het plaatje dan toch ook nog ondersteboven ook nog zat in je camera. Want door de lens wordt het omgekeerd. Dus langs alle kanten is het verwisseld en verkleind. En daarna moet het afgedrukt, moet rechtgezet worden, wit moet zwart worden en het moet vergroot worden. En toch komt het overeen, daarom heet het analoge techniek. Het is overeenkomstig. Maar dikwijls omgekeerd. En het blijft hetzelfde plaatje. En dat is wat ons hier feitelijk wordt voorgehouden, want Adam is een type van degene die komen zou. En daarna zeggen wij, ja, maar het was met Adam allemaal mis. Hij deed er fout, het was een zondaar en hij stierf. Hoezo is hij een voorbeeld van degene die komen zou? Er zit een heleboel aan vast dus, hè. In de eerste plaats betekent het dat al voordat Adam geschapen werd, de komst van de Heer Jezus Christus, de laatste Adam, vastlag. Ik bedoel gewoon in de planning zat. Daarmee vertel ik trouwens eigenlijk niks nieuws, maar misschien verrast het u. Maar ook in Calvinistische kring, Lutheraans weet ik niet en Rooms-Katholiek weet ik sowieso niet. Maar in Calvinistische kring kent men, via de verbondstheologie, kent men het idee van dat er een verbond was tussen de Vader en de Zoon. Al voor Genesis 1 vers 1. Al voor de schepping heet dat. Dus men kent het wel. Men moet ook wel, want het staat in de Bijbel dat hij voorgekend is geworden van voor de grondlegging der wereld. Wat dat maar wezen mag. En dat het Lam Gods al geslacht was voor de grondlegging der wereld. En hoe zijn werken van de grondlegging der wereld al wel volbracht waren. Dus het moet dan toch van ouds zijn. Maar dat betekent meteen dat dus niet een verlossingsplan in werking treedt vanaf of na de zogenaamde zondeval van Adam. Maar dat dat verlossingsplan al in werking was. En dat de komst van Adam, de schepping van Adam, uit de formering uit de stof van de aardbodem, onderdeel is van het verlossingsplan. En hij is de voorloper, het prototype van Christus. Ik gebruik gewoon het Bijbelse woord prototype, het voorbeeld. Met dien verstande, en dat wordt hierna uitgelegd, dat Adam als voorbeeld in hoge mate een omgekeerd voorbeeld is. En ik weet dat mensen daar moeite hebben met het idee, maar ja, dat is dan toch jammer, want het is zo'n bekend verschijnsel. Wij kennen in de menselijke, hoe zeg je dat, in vormgeving, in de menselijke geschiedenis, in de architectuur en dus in de kunst, want dat architectuur is ook, kennen wij het beginsel van symmetrie toch? Ja. Het is een makkelijke manier om iets in balans te krijgen. Het is het meest voor de hand liggend, dat betekent dat links en rechts komt overeen. Maar toch in spiegelbeeld, dat is toch wat symmetrie is. En dan houdt links en rechts elkaar in balans, voor de volle 100%. En dat geeft een rustig aanzien, daar kun je mee leven. Ik rijd nogal over de A10 langs de Zuidas van Amsterdam. En daar staan bouwwerken, die zijn zo verschrikkelijk asymmetrisch, dat de glazen van mijn bril spontaan knappen. Man, wat doet dat zeer aan de ogen, zeg. Want ja, er zijn mensen die zeggen, ja, we willen weer eens wat anders. We moeten creatief zijn, iets anders bedenken. En dan maken ze iets dat er al uitziet alsof het al kapot is, terwijl het nieuw is. En dan moet je dan jaren tegenaan kijken, tegen die ellende. Want ik vind het er niet uitzien. Het is ook een volstrekte onbalans. Sommige dingen zien eruit als het valt binnenkort om. Nou zijn het gebouwen van banken, dus het zal wel profetisch zijn. Het zal ongetwijfeld vroeger laten omvallen. Zo hoort het ook, maar doe maar. Maar symmetrie, dan heb je al omgekeerde beelden, want rechts is het omgekeerde van links. Dat is heel normaal. En klassiek zijn schilderijen en ook foto's waarbij je iets ziet aan de rand van het water, gewoon horizontaal aan de rand van het water, en dan zie je het, alles wat daar staat, zie je in het water weerspiegeld. Zodanig dat je niet meer weet wat is nou de bovenkant van het plaatje en de onderkant, want je kan hem zo omwisselen. Ondersteboven zetten. Gaat niet helemaal op, maar er komt vaak een heel eind. En dat is fascinerend, want het is symmetrie van beneden en boven. Het is alleen omgekeerd. Het komt zoveel voor, op alle mogelijke manieren. In de, maar daar mag ik niet over praten, heeft men mij verzekerd, in de muziek is het namelijk ook zo, gebeurt dat ook. Terwijl de ene partij omhoog loopt, loopt de andere partij omlaag, het loopt tegen elkaar in. En je voelt het aankomen, het gaat botsen, wat gaat er dan gebeuren? Gaat er nog een poosje gelijk op, unisono, of gaat het in parallellen? Of loopt het meteen dwars door elkaar heen? die van laag kwam, gaat naar boven, van boven naar beneden. Dat soort dingen. Dat zijn structuren, bewegingen. En ja, in de kunst speelt dat nou eenmaal een belangwekkende rol. Dat heeft alles van doen met vormgeving. En dus heel het idee van omgekeerde beelden, ja, daar is helemaal niks bijzonders aan. Dat is bekend, dat is vanzelfsprekend eigenlijk wel. Nou, ik heb nog een paar dingen ingedaan, maar het lijkt me beter dat ik er niet verder op in moet gaan. Maar toen maar. Wij vinden mensen met een regelmatig gezicht vinden we mooi. Zien er goed uit. Maar het is meestal een kwestie van symmetrie. Nee, ik heb geen voorbeelden vandaag. Dat is een kwestie van symmetrie. Men heeft mij verzekerd dat mensen met een symmetrisch voorkomen ook sterker zijn en gemiddeld ouder worden. Zijn gezonder. Want als het niet symmetrisch is, dan zijn er krachten die elkaar tegenwerken. Och, daar is zoveel studie nagedaan. Nee, niet de laatste tijd, want dat mag niet meer. Dat zijn vooroordelen, maar in het verleden wel. Het zijn bekende verschijnselen. Als iets symmetrisch is, is het sterk. Als het niet symmetrisch is, is het niet sterk. Misschien naar de ene kant, maar naar de andere kant is het dan zwak. En daar gaat de mens aan kapot. Schelden. Ja. Nou. En dus, wen er maar aan. Iemand als Simpson is een type van Christus. Wij vinden de man onsympathiek. Maar hij is een type van de Heer Jezus. In zijn eerste komst. Eigenlijk dus in zwakheid. Maar hij was toch sterk. Bij gelegenheid. Maar ze hebben hem geschoren. Nee, ik ga niet op de details in. Kom. Maar u kent toch Jesaja 53? Oké, nou, dan weet u genoeg. Zo was dat. En dat die man iets had met hier en daar een hoer enzovoorts. Jawel, dat had de Heer ook. Nee, met dat volk dat beschreven wordt als hoer. Je moet je wel je Bijbel kennen natuurlijk. Enzovoorts. Maar niettemin, ondanks alles en ondanks al wat er fout liep, menselijke wijze gesproken in zijn leven, heeft hij de overwinning behaald op de vijand, definitief. En dat was het dan. En het verhaal van Simpson eindigt heel ongelukkig met zijn dood. Maar ja, als het gaat ook over de Heer in zijn eerste komst op aarde. Dat eindigt ongelukkig in zijn dood. Alleen het verhaal houdt daar niet op. De Passion houdt daarop. De Matthäus Passion ook, ja. Houdt daarom. Maar het gaat verder in zijn opstanding. Maar daar is Simpson weer in beeld van. Heb u dat nog? Nou ja. Het waren een paar algemene opmerkingen. En wat Adam betreft, hij is een voorbeeld van degene die komen zal. En dan komt die moeilijke zin, maar na deze inleiding wordt die geacht die moeilijke zin zomaar te begrijpen. Want dan staat er, doch niet gelijk alzo. En ik herinner me dat ik er zelf vroeger over struikelde. Wat staat daar nou? Gelijk alzo, maar dan staat er, doch niet gelijk alzo. Ja, is het nou gelijk alzo? Dat is overeenkomst, letterlijk. Het is vers 15. Maar als er niet tussen staat, ja, wat betekent het dan nog? Het is toch gelijk alzo. Dat wil zeggen, er is overeenkomst, maar via dat niet is het dus tegenstelling. En die twee samen drukken uit op welke wijze Adam dan een beeld is van Christus. Want er is overeenkomst, alleen wat bij de een negatief verloopt, verloopt bij de ander positief. Het levert een soort symmetrie op. Zo zou je het kunnen zeggen. Je kunt ook zeggen, het zijn omgekeerde beelden. Maar ja, dat is wat met type nou eenmaal is. Omgekeerde beelden. Vraag het aan de typograaf, zeg ik dan maar. Dat is per definitie zo. je hak onderaan je schoen, dat is een uitstulping. Maar als je hak in het zand zet, staat er in het zand een negatieve afbeelding van je hak. Nee, het is niet anders. Zo werken die dingen toch? En dat is met dit ook zo. En daar staat het toch niet gelijk de misdaad, alzo is de genadegift. Waarbij de misdaad gesteld wordt tegenover de genade, dan wel de gift. Want een gift is altijd genade, anders was het geen gift. Dus het is alleen maar een sterk woord. Genadegift. Want indien, en dan wordt die uitgelegd dus, want indien door de misdaad van één, van Adam, velen, als een afstammelingen, en dat zijn er velen, gestorven zijn, zo is veel meer die genadegift. Alleen dat woord wordt niet herhaald, er staat er in plaats van genadegift, staat er genade Gods, namelijk de gave door de genade. Maar het blijft gewoon bij elkaar die genade geeft van God. Die daar is van één mens. Ook van één mens dus. Alleen deze keer niet van Adam. Maar van Jezus Christus. Heb je dat? En de overeenkomst is één mens en nog een mens. En de tegenstelling is één mens met een misdaad en de andere mens met een genadegift. En dan staat er ook nog dat die genadegift van die ene mens, Jezus Christus, overvloedig is geweest over velen. Met andere woorden, die genadegift is niet alleen het tegenbeeld van de misdaad, maar die genadegift is ook veel groter dan die misdaad. Want dat kan ook nog. Heb ik u net niet verteld, maar dat kan ook. Je kunt aan de ene kant een klein plaatje hebben en tegenover een veel grotere. Je kunt aan de ene kant een klein wit plaatje hebben en daartegenover een groot zwart plaatje. Om maar eens wat te zeggen. Ze komen overeen en toch zit er een belangwekkend verschil in. En vaak op meerdere punten, maar de overeenkomst zou je moeten herkennen. En dat is wat hier beschreven wordt. En eigenlijk is dit een soort introductie op het begrip analogieën. Wij noemen het symboliek of typologie, wat je maar wil. Maar eigenlijk grijpt het veel verder dan dat. Het gaat om de parallellen, overeenkomende dingen die er nou eenmaal zijn. Niet alleen in de natuur, want dat is zo, maar ook in de geschiedenis en zeker in de heilsgeschiedenis. Dat is een van de aspecten van de grondgedachte dat geschiedenis zich herhaalt. Steeds hetzelfde gebeurt opnieuw. Op ander gebied, op ander niveau, maar het herhaalt zich wel. Het krijgt andere namen, maar het is altijd hetzelfde. En het komt steeds weer terug. En dat zijn analogieën. Komt met elkaar overeen. Geloof het of niet, maar wat die man gezongen heeft, dat is omgezet in een groef, in een grammofoonplaat, en daar staat het nog in. En met een beetje goede wil, nou ja, een goede pick-up, platen spelen, die pick-up bedoel ik, dan kun je het weer hoorbaar maken. Ik heb laatst de geluidsbanden van Wout van Beek nog weer eens moest door omstandigheden. Want voor zijn dood heb ik een meter hoge stapel van zijn mastertapes gekregen. Van zijn oorspronkelijke plaatopname. En omdat mijn computer gecrashed was, was ik al die opnamen kwijt. Dus moest ik al die banden opnieuw inspelen. Dat heb ik voor de afgelopen weken gedaan. En af en toe dan klinkt het alsof hij bij me in mijn kantoor staat te zingen. Dat is onvoorstelbaar. En dat ligt gewoon vast in materie, materiaal. Oké, het magnetisme van die banden dan. Ja, het is 60er jaren, 70er jaren, wissenwaarachtig. Het heeft niks ingeboet aan kwaliteit, het is er nog gewoon. Dat is analoog. Dat wat ooit klonk, en wat ooit zijn stembanden deden, zal ik maar zeggen, dat is vastgelegd Dat is ook typologie, dat is symboliek, dat is, zijn analogieën, vastgelegd in, het, in magnetische patronen op zo'n band. En als je dat op de juiste wijze weer weet om te zetten, dan heb je het origineel weer terug. Zo, zo werken die dingen. Het is verbijsterend, maar het is zo. En ja, de hele natuur zit daarmee vol, met die parallellen. Zie? Nooit opgevallen. Hoezeer de kinderen lijken op hun ouders. Oké, op hun grootouders. Nog meer dan dat. En hoe die dingen terugkomen. In wezen zijn dat analogieën. Er blijven bestaan. En zoals het bij de ene is, is het bij de ander. En soms over generaties heen. Het is er gewoon nog. En dat zijn analogieën. En dat is wat je hier vindt. De overeenkomst, een parallel. Een analogie. Overeenkomst tussen Adam en Christus. En je moet je alleen van een waardeoordeel onthouden. Je onthouden van ethiek, anders ga je het niet begrijpen. Gewoon de gebeurtenissen als zodanig. En dan staat de ene misdaad van Adam. Met alle consequenties van dien. Staat tegenover die ene genadegift van God in Jezus Christus door die andere Adam. En dat is de reden waarom die ander ook inderdaad Adam heet. Dat wil zeggen Jezus Christus. De laatste Adam, de tweede mens. En wat je er in het voorbijgaan ook uitleert, is dus, wat heb ik net gezegd, dat heel dat verlossingsplan van God niet noodzakelijk is omdat Adam van die appel gegeten had. Maar het was een verlossingsplan wat een veel oudere oorsprong heeft. En de komst van Adam maakt daar deel van uit. En dan ga je ook begrijpen dat als Genesis 1, als in Genesis 1 God zegt, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat dat woorden zijn die gaan niet over die eerste Adam. Nou ja, ze gaan over de eerste Adam heen, meteen naar de laatste Adam. En ik kan het rustig zo zeggen, want de Bijbel zelf zegt dat. Die stelt de vraag, wie is toch die mens dat gij zijn en gedenkt? En wie is zijn zoon? De zoon des mensen, de zoon van Adam staat er letterlijk hoor. Dat gij naar hem omgezien hebt of omziet. En die gij gesteld hebt over de werken uw handen. En dat u alles op de aardbodem, alle kruiden en wat er maar onderworpen hebt. Wie is die mens? En het antwoord is, ja, het was niet Adam. Dan had die psalm niet geschreven hoeven te worden. Het punt is juist dat hij het niet was, maar wie is het dan wel? En het antwoord is, dat staat daar, ja, staat daar ook. Maar het antwoord staat in ieder geval expliciet in Hebreeën 2, waar de psalm wordt aangehaald. En er wordt letterlijk gezegd, die term, wie is die mens enzovoort. En dan staat er, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En er staat dus dat die psalm 8, die over die eer en heerlijkheid spreekt, dat die psalm 8 de vraag stelt, wie is die zoon des mensen? En Hebreeën zegt, dat is de Heer Jezus Christus. En niemand anders.
Die is minder gemaakt als de engelen, staat erbij
toch? Er staat die... Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Dat is de Heer Jezus Christus, ja. Maar ja, er zijn de vertalers die hebben het vertaald met gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Vertalen het precies andersom. En zeggen, dat zijn wij. Gaat over ons. Want wij zijn toch het beeld Gods. Maar de Heer zei, laat ons mensen maken, ons beeld en onze gelijkenis. En dat is Adam niet. Dat is wel een fase onderweg en naartoe. Want de Heer Jezus die het wel is, stamt immers van Adam af. Dus het valt wel binnen die belofte of profetie of uitspraak of hoe je het maar noemt. Maar Adam was niet degene die de vervulling bracht van wat God daar zei. En dus zegt de psalm, maar wie dan wel? Wie is die mens dan? En uiteindelijk staat er in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 2, dat is Jezus. En in de psalm staat wie het is, want er staat, o Heere, onze Heere. uw naam is, wat staat er? Over de ganse aarde enzovoort. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde? Ja, dat staat er. Dus er staat bij wie het is. Het is de Heer. Die de mens is naar Gods beeld en gelijkenis. En dus de zoon van Adam. En daarmee krijgt de titel zoon des mensen. Waarvan de Heer zich bedient in het Nieuwe Testament. Ineens zijn volle betekenis. Maar die kent nauwelijks iemand. Zeg maar die bekend. Omdat men onderweg het een en ander is kwijtgeraakt. Adam was een pion, was een instrument van God, en daarmee de hele mensheid is dat geweest, om de Messias voor te brengen. Die dan voortkomt dan toch uit de aarde, langs één kant, maar aan de andere kant van Gods wegen alsnog verwekt is geworden in tweede instantie. Namelijk vanuit de hemel. Waarbij deze oude schepping, de oude mens, fungeert als de moeder van die nieuwe schepping, om zo te zeggen. Zo steekt het verhaal in elkaar. En wat je hier leert, is inderdaad hoe Adam, en daarna wordt het herhaald, maar ik heb nou geen tijd meer natuurlijk, dat Adam in allerlei opzichten, het wordt hier beschreven, een beeld is van Christus. En het gewicht ervan is dit: wij zijn gelovigen. Wij zijn wedergeboren, wij zijn naar de oude mens gestorven. Dus onze belasting door de zonde en de dood en de heerschappij daarvan zijn wij officieel kwijtgeraakt, dat hoort bij Adam. Maar wij maken deel uit van een nieuwe mensheid waarvan Jezus Christus, die andere mens, het hoofd is. En wat er ondertussen gezegd wordt, is dat dat altijd al de bedoeling geweest is. Dat het altijd de plan Gods geweest is. En dat Adam en zijn afstammelingen slechts een fase is onderweg naar die nieuwe schepping. Hebben jullie dat nog? Die oude mens is de larve, maar de nieuwe mens is het bedoelde leven dat God zou voortbrengen. Daarmee wordt heel deze oude schepping gerelativeerd, dat wil zeggen naar beneden gebracht van: jullie denken allemaal dat het hier allemaal zo belangrijk is. En de Bijbel zegt: nee, dat is helemaal niet zo belangrijk, voor jullie ook niet. Maar het is nou eenmaal noodzakelijk om het werk Gods te voltooien. Want God maakt een nieuwe schepping, dat is wat hij doet. En niet het herstel van de oude, ook niet de verbetering van het oude. Het doet hij namelijk weg, maar hij gebruikt het nog even een poosje. Het is al afgeschreven. Ja, zuster. Hoogzwanger. En zucht in baresnood tot nog toe. Dat is twee bladzijden verder, want dat is Romeinen 8. Maar onthouden we wel, ja. Wij moeten het voor vanavond weer hierbij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, u te mogen kennen. En te beseffen dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wij danken u dat we deze dingen ook mogen leren verstaan. We mogen leren verstaan hoe van den beginnen u gesproken hebt over die nieuwe schepping die u tot stand zou brengen. Op uw wijze en op uw tijd. En in elk geval via en door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, onze Heiland. En we danken u, Vader, dat we mogen beseffen dat onze zaligheid in hem vast ligt. En dat die zaligheid inhoudt niet maar de verbetering van deze oude mens. Of een voortbestaan in het hiernamaals van die oude mens. Maar integendeel, dat het bestaat uit dat wij in Christus geworden zijn een nieuwe schepping. En dat wij met de apostel mogen zeggen dat wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en ziet, alles is nieuw geworden. We danken u dat we daarmee uitzicht hebben gekregen ook naar de toekomst. Over de dood heen, over de omstandigheden van deze oude wereld heen. Dat we uitzicht hebben op die heerlijkheid die u zou openbaren. En we danken u dat ons leven bepaalt, dat het een levende hoop is, een hoop dus die inhoud geeft aan ons leven van alle dag. Wij danken u te mogen beseffen dat die wereld waarin wij leven de onze niet is. Dat die voorbij gaat, dat u ermee afgerekend hebt En eventueel dat u ermee af zult rekenen, maar dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. En onze plaats gegeven hebt reeds in dat lichaam van Christus en daarmee in uw nieuwe schepping. En daarom, wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn, deze dingen tot ons mochten nemen, mochten overwegen en bevelen ons aan bij uw genade. Opdat dat woord, uw woord, der waarheid, in onze harten geplant zou worden en ons zou brengen, ons zou plaatsen in de overwinning op die oude wereld en ons zou doen opwassen tot zaligheid, namelijk tot zoonschap. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften om Christus wil. Amen.